Nou, we zitten hier gezellig buiten voor de luisteraars thuis. De laatste avond van het seizoen wordt traditiegetrouw afgesloten bij een van de cursisten die zijn huis of tuin wil openstellen. En vanavond is dat in Ede. We zitten onder de blote hemel. Het is een graadje of 23. En we willen graag met elkaar lezen uit Openbaring 20, vers 9. We zijn eigenlijk gestopt de vorige keer bij de opkomst van Gog en Magog uit de vier hoeken van de aarde. En we lezen tot en met vers 15. Ik zei het ook al in mijn gebed. Dit is een heel, heel ernstig onderwerp als we gaan lezen over degene die straks de tweede dood zal ingaan. Kun je je voorstellen? We lezen vanaf vers 9. En zij, dus dat zijn die mensen van Gog en Magog, kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. En er daalde vuur neer van God uit de hemel en verteerde hen. En de duivel die hen misleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar zowel het beest als de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. Ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten. En geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan. En er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren de dood. En de Hades gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld. Ieder naar zijn werken. En de dood en de Hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood. De poel van vuur. En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur. Tot zover. Ja, ernstig. Woord. Het woord van God is duidelijk. Het woord van God is krachtig. En scherper als enig tweesnijdend zwaard. En we lezen hier dat er straks een eindoordeel gaat komen over alle doden. Dat zijn de ongelovigen. Die niet gerechtvaardigd zijn uit of door hun geloof. En we zullen daar zo meteen wel iets meer over zeggen. Nou, we zijn inmiddels aangekomen aan het einde van de duizendjarige regering van onze Heer. Wij zullen met hem regeren, belooft ook 2 Timotheus 2. En hij is inmiddels verschenen in heerlijkheid. Hij heeft plaatsgenomen op aarde, op de troon van David in Jeruzalem, waar hij duizend jaar regeert samen met alle heiligen. Ook de Oude Testamentische heiligen zijn daarbij. We zullen zo meteen in het volgende seizoen DV zien dat het Nieuwe Jeruzalem, of het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, dat dat de gemeente is. En dat alle heiligen toegang hebben tot die plaats. Dat zijn wij, de Gouden Stad. De stad met gouden straten. En zij zullen daar in en uitgaan. Maar wij zijn die stad. Dat is een beetje lastig, maar dat zullen we dan wel TZT bespreken. Satan is in die duizend jaar gebonden. De valse profeet en de het beest zijn in de poel van vuur geworpen als eerste. Dat Satan is gebonden door een engel. En er is duizend jaar regering waarbij de Heer Jezus iedere morgen recht spreekt. En er is een groot verschil tussen het heersen in gerechtigheid met een ijzeren staf en het wonen van de gerechtigheid. Want in de nieuwe toestand, als we straks een nieuwe schepping hebben, waar wij straks met z'n allen zullen zijn, waarbij de aarde vernieuwd is in de hemel, dan zal er gerechtigheid wonen. En in de duizend jaar zal er moeten worden geheerst in gerechtigheid, omdat de mensen die daar zijn niet allemaal wedergeboren zijn. Er zullen ook heel veel mensen zijn die opstandig zijn en in hun hart de Heer Jezus toch weer verwerpen. De mens is ten alle tijde slecht, ook als de duivel er niet is om hen te verleiden. Blijken zij niet verbeterd te zijn of verbeterlijk te zijn. De schapen gaan het koninkrijk in. Ah, daar hebben we er weer één. Gezellig. Komt dat nou weer vandaan?
Ja, hoe doen we dat? Hoe gaan we dat nou doen?
Ja. De schapen gaan het koninkrijk in uit Matteüs 25. De bokken worden geoordeeld, gedood ook voor die tijd. Maar die mensen krijgen allemaal weer kinderen. En die zullen uiteindelijk een opstand uit de vier hoeken van de aarde organiseren. En we lezen dan dat er een rebellie volgt tegen de Heer Jezus. Kun je nagaan. De mens zal zelfs in de meest ideale omstandigheden nog weer opstandig zijn tegen diegene die hem vrede en gerechtigheid geeft. Dat is toch wat? Het hart van de mens is te alle tijden gericht tegen het Lam, tegen de Heer Jezus. Ook ons natuurlijke hart. En door de genade van God mogen wij hem nu lief hebben. Vandaag las ik een schitterend stukje wat mij ook weer heel erg bemoedigd heeft. En dat was als volgt. Daar stond in het boekje wat ik las, daar stond... Toen Israël... Ach, wacht even. Ja, zeg het maar hoor. Jij moet even komen. Maar jij mist wel het allermooiste dan, hè? Ik ga het even bewaren. Ik zet hem even pauze, tot Arjan terug is. Wacht even hoor. Dat heb je snel gedaan. Wat ik las was het volgende. Toen Israël en de wereld de Heer Jezus verworpen hadden, en hij tegen hen had gezegd, ik ben van God uitgegaan, toen heeft hij de discipelen, na die verwerping, alleen hen geopenbaard dat hij van de Vader is uitgegaan. En heeft hij hen beloofd, als de Heilige Geest komt, zal hij jullie in mijn persoon inleiden en zegenen, zodat jullie bewaard worden voor de verdrukking in deze wereld. Dat is mooi, hè? Dus op het moment dat de verwerping compleet is, worden de mooiste dingen geopenbaard aan hen die bij hem blijven. En dat zijn wij. Slechts enkele. Maar tegen die zegt hij, als de Heilige Geest gekomen is, dan zullen jullie leiden tot de hele waarheid, tot de volle waarheid. Want hij zal mij verheerlijken. En in de zegen van zijn persoon, en dat gaat Paulus dan later openbaren, worden wij gezegend met alle zegelingen in de hemelse gewesten. Niet omdat wij dan zo blij moeten zijn, omdat wij gered zijn. Nee, maar omdat wij zo blij mogen zijn om wie hij zelf is. De Vader is degene die de Zoon gezonden heeft. God is liefde. Hij heeft ons uitverkoren. Hij heeft ons voorbestemd voor zichzelf. Dat soort zaken in Efeze 1 worden allemaal genoemd om ons te verheugen over hemzelf. Daarom bidt Paulus ook in Efeze 1. Dat we verlichte ogen van het hart mogen hebben. Een geest van openbaring en verstand en wijsheid om hem te kennen. Snap je? Onze vreugde ligt niet zozeer ten diepste in wat we zijn geworden. Dat is ook fijn, hè? Want we zijn kinderen Gods. Hartstikke fijn, maar die vreugde is ten diepste in wie hij is. En een gelovige vindt zijn vreugde in de persoon van de Heer Jezus.
Ja, en wat hij voor ons gedaan heeft.
Ja, want dat wat hij gedaan heeft is eigenlijk hetzelfde als wie hij is. Want wat hij doet is wie hij is. En wat hij zegt is wat hij is. Okay. En daarom is het zo lastig om jonge mensen bijvoorbeeld verder te brengen in het geloof. Want zij zoeken altijd bevestiging. Dus daarom een boodschap die aan jonge mensen gebracht wordt en zegt, ja, God houdt van jou, jij bent bijzonder. Dat geeft hen een goed gevoel over zichzelf. Maar de Vader wil ons verder brengen dan dat. En hij wil ons dat wij ons verheugen in hemzelf, in de persoon van de Heer Jezus, in wie wij de Vader kennen. En als je dat gaat zien, als je dat gaat pakken, dan zijn alle omstandigheden in het leven, worden eigenlijk steeds...
Vallen het niet.
Ja.
Zelf,
ja,
terwijl ze
klopt.
Moeten gaan leren te zien op hem en juist. Hem leven.
Want veel predikers die komen ook met al respect niet verder dan God heeft ons lief gehad. Omdat wij verloren waren. Hij heeft ons gered. En daarom zijn wij nu blij. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Maar Efeze 1 zegt nee. En in Filippenzen verblijft u in de Heer te alle tijd. Dat is wat anders, hè? Dat is wat de Heer Jezus in Johannes 16 ook zegt tegen ze. In de wereld leidt u verdrukking, maar heb goede moed. Ja. Ik heb de wereld overwonnen. Ja. Jullie zult vreugde vinden in mij. In mijzelf.
Ja. Ja, nou, dan zegt hij, dan bidt hij in Johannes 17.
Ja.
Opdat de vreugde van mij in hen.
Ja, en sterker nog, hij zegt ook, de heerlijkheid heb ik hun gegeven dat zij alle één zijn. De eenheid van de gemeente is Christus. Is de heerlijkheid van Christus. Maar om dit te brengen, is voor ons, mensen die dit brengen, de predikers en leraars, is een gigantische strijd. Want de ikgerichte geest in ons land en in al die gemeenten, ja, die willen dit niet. Snap je? Daarom word je er soms ook wel best wel fysiek ook. Een beetje moe van, mentaal ook. Maar we blijven doorgaan. En in
huwelijk ook zo
mooi. Ja.
Die heb ik al lief, niet omdat ze netjes iedere dag voor mij koopt, maar ik heb alleen om wie ze is.
Ja. Maar ik zie jou nou weer heel blij worden. Ja, dat heb ik natuurlijk heel vaak gehoord. Nee, maar dat heb ik ook met... Ja, en kijk, en God is liefde, hè? Hij heeft ons lief, omdat, niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat hij liefde is. En daarin mogen we ons verheugen. De liefde uit zich, van, omdat de persoon die liefde uit, die liefde is. Vanwege de ander. Die liefde die God is, is in ons openbaar geworden door de Heilige Geest. Nou, in Openbaring 20 vinden we het tegenovergestelde. Dat de mens rebelleert. Hoe kun je nou rebelleren tegen de Heer Jezus? Terwijl Satan gebonden is. Je kan niet zeggen, ja, maar hij heeft ze misleid. Nee, ze hebben het zelf gedaan. En dan... Sorry? Ja, maar dat is toch onbegrijpelijk. Zoals je net vertelde over je vader. Dat... Ik heb tegen mijn vader ook gezegd. Ik zeg, nou, je bent nu 84. Het zal een keer ophouden. Je hebt twee opties. Twee. A. Eeuwige gelukzaligheid. In het huis van de vader. Met al die heiligen. B. Een hopeloze toekomst. In de tweede dood. Nou, dan kies ik voor B. Zegt iemand.
Dat zegt hij dat hij niet gelooft wat je zegt, denk ik.
Ja, maar dat is gewoon met je mij natuurlijk te dwars te zitten, denk ik, of zo. Vers 9. Ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen. Apart, hè? De legerplaats van de heiligen. En de geliefde stad. Er staat in Psalm 78, vers 68, maar hij verkoos de stam Juda, de berg Sion, die hij lief had. Hier zie je ook weer dat God Israël heeft uitgekozen omdat hij liefde is. Ze waren het kleinste volk, het minst aanwezig en hij heeft ze lief gehad. Dan komt er vuur en verteerden ze allemaal. Dat is een heel kort oordeel. Vuur spreekt van oordeel, hè? Hetzelfde als met Elia. De vuur kwam uit de hemel, verteerde het offer. God heeft zijn zoon als het ware verteerd voor ons. Maar hier verteert hij hen die dat niet willen accepteren. En vers 10. Dit vers, wat ik nu ga voorlezen, is een vers wat de duivel vreest. Want hij weet dat dit gaat gebeuren. En de duivel die hen misleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar zowel het beest als de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. Dat is wat? Zijn eeuwige bestemming. Daarvan zegt de Heer Jezus. Zo. Er staat, gaat weg van mij vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engel is bereid. Matthäus 25, vers 41. Ja, grappig. Ja, dat is niet grappig. Maar... De poel van vuur is een plaats, de Gehenna, wat officieel een verbrandplaats was. Hallo.
Hey.
Emily. Gezellig. En die poel van vuur is bereid, is bedoeld, is van tevoren gemaakt voor de duivel en zijn engelen. En dat er ook mensen in komen is treurig, toch? Moet je kijken wat een neergang de duivel heeft gemaakt. In vier fasen, ik heb het onderaan bladzijde 1 gezet. Hij valt in zonderust en hoogmoed. Hij wordt op aarde neergeworpen, dat straks. Hij wordt voor 1000 jaar in de afgrond gebonden en hij wordt voor eeuwig in de poel van vuur. Hij gaat van hoog, de hoogste plaats onder de engelen, gaat hij naar de allerdiepste put. Wat is dit? Is het weer voor de beamer? Ja, voor de luisteraars thuis, we zitten hier met de deur is op slot. Hij heeft zijn de buiten gesloten. 8 kinderen zitten hier namelijk. En, 7, ja. 1 is getrouwd, 1 ligt op bed. 6. Die komen nog wel eens wat vragen. Hè. Tot vreugde van de ouders. Oké, we gaan verder. Vers 11. En ik zag een grote witte troon. Groot is vanwege de Heer Jezus die op die troon zit. Het oordeel is aan de Zoon gegeven. Wit, omdat God licht is. En nu komt er iets bijzonders. Want De aarde en de hemel waren weggevlucht. Dit vindt niet meer plaats in de eerste schepping. Maar dit is wat er gaat plaatsvinden als de nieuwe schepping er is. Dan zal de grootwitte troon worden opgesteld. Want er wordt geen plaats meer voor hen gevonden. Dit tafereel speelt zich af al in de nieuwe sfeer. Die van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dit is een rechtbank. Deze troon is niet zoals een openbaring. De troon van heerschappij. En ik zag de doden. Moet je je voorstellen jongens, alle mensen die ooit geleefd hebben. Allemaal, uit welke eeuw dan ook. Voor Christus, na Christus. Allemaal. Als ze niet geloofd hebben in een schepper. Als ze niet zich bekeerd hebben. Zullen allemaal daar komen. Allemaal. Groten, dat zijn grote misdadigers. Grote zondaars. Kleinen. Dat zijn mensen die niet ogenschijnlijk grote verschrikkelijke dingen gedaan hebben. Maar ze zullen allemaal voor de troon staan. Nou, ik heb eventjes in vijf verschillende puntjes nog even uiteengezet hoe dat nou met het oordeel zit. Tijdens ons leven is er oordeel over het huis van God. Over de kinderen van God. Tuchtiging. Oh nee, sorry, ik zit nou... Ja, klopt. Dat is punt 1. Zij tuchtigden onze aardse vaders ons wel voor weinige dagen, maar naar het hun goed dacht. Maar hij, tot ons nut, omdat we aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Hebreeën 12, vers 10. Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Als het echter eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God niet gehoorzamen? 1 Petrus 4, vers 7. Elke rank aan mij die vrucht draagt, snoeit hij. Wat zijn meer vrucht draagt? Wij zijn niet onder een oordeel in de zin van om ons te straffen, maar wij zijn onder een oordeel in de zin van opvoedkundig en corrigerend, zoals je dat ook met je kinderen doet. Alle acht.
Zullen we groeien?
En nu zeven, want er is één nou.
Ja, we zaten weer met die alle ranken die geen vrucht dragen, die hakt hij af en gooit in het vuur.
Ja, dat is nog een ingewikkelde kwestie, want er staat namelijk twee keer...
Discussie met Ad.
Ik dacht altijd dat iedereen gewoon aan de rank verbonden is, maar als je uiteindelijk niet luistert, dan...
Geen vruchten,
hè? Geen vruchten, hè?
Nee, luister, er zijn twee soorten. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Wie is hij?
De
vader. De vader is alleen met zijn kinderen bezig. Maar in vers 6 staat dat zij zullen in het vuur geworpen worden. Nou, misschien moet ik het even lezen. Want dat zijn ook twee verschillende soorten mensen. Johannes 15. Je moet even voorstellen. Johannes 15 is niet een hoofdstuk over de gemeente die verbonden is met Christus in de hemel of zoiets. Johannes 15 is een hoofdstuk waar het gaat om verantwoordelijkheid. Iedereen die beleidt een christen te zijn, moet dat ook bewijzen door in hem te blijven.
Juist.
Ja? Ja. Nou, dan zegt hij in vers 2, elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij. Dus dat is de vader. Ja? Maar in vers 6, als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen als de rank en verdord. En dan staat er niet hij verzamelt, maar men verzamelt. Men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij verbranden. Dus iemand die niet in hem blijft, is niet een gelovige. Maar iemand die geen vrucht draagt, is niet per se geen gelovige. Want hij, dat is de vader, neemt hem weg.
Ja.
Dus dat zou in mijn bescheiden uitleg kunnen betekenen dat er, zoals Ananias en Sapphira of andere zonden tot de dood, oordeel is. Tijdens het leven in de Korinthe gemeente was er dus ook een situatie dat niet weinig ontsliepen. Hij nam ze weg. Als een rank geen vrucht draagt, neemt hij, de vader, ze weg. Maar de vader is niet met ongelovigen bezig. Dat is vers 6. Maar zo zie ik het. Maar er zijn anderen die het anders zien. Ja? Dus het blijven in de Heer Jezus is een verantwoordelijkheid voor elke beleider van zijn naam. Niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal het koninkrijk van de hemel namelijk binnengaan. Maar iemand die leven uit God heeft, die blijft in hem. Maar is niet iemand die per se altijd vrucht draagt.
We hebben wel een keertje een off day.
Nou.
Off moment.
Ja, kijk, er zijn ook gelovige uitleggers die zeggen, elke gelovige draagt altijd vrucht, punt. Dus het kan nooit over een gelovige, vers 2. Dus dat vind ik wel een moeilijk vers. Maar ik denk zelf dat het niet over ongelovigen gaat, omdat het over de vader gaat. Hij neemt ze weg. Maar goed, even tussen, dat is even een tussensprong. Vers punt 2. Dus wij worden eerst geoordeeld tijdens het leven, getuchtigd. Dan worden we voor de rechterstoel van Christus beoordeeld. Na dit leven, na de opname van de gemeente. Dan worden de oordelen. Ach, goedemiddag. Doei. De oordelen tijdens de wederkomst van de Heer Jezus over de legers, de valse profeet en het beest. Ja? Dan 4, het oordeel over de schapen en de bokken na de wederkomst, als die op aarde is. Hè, punt 3 is echt in de lucht, als die uit de lucht komt. Ik ga niet al die teksten voorlezen, ze staan allemaal in de samenvatting. Dan punt 5, het oordeel voor de grote witte troon. Daar zijn we dus nu aan geland. Ja? Die tekst die daar bovenaan bladzijde 3 staat, gaat dus over het moment dat hij op aarde komt en de schapen van de bokken scheidt. Dan staat er, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn, dan zullen er 2 op het veld zijn, 1 wordt meegenomen, 1 achtergelaten. 2 vrouwen zullen met de molensteen malen, 1 wordt meegenomen en 1 achtergelaten. Meegenomen is niet best. Want dat zijn de engelen die...
Dit tekstgedeelte wordt wel heel vaak
over de opname. Nee, want het staat heel duidelijk de zoon des mensen. De zoon des mensen is niet hetzelfde als de Heer die aan de gemeente verbond. De zoon des mensen is echt altijd een uitdrukking van het oordeel over het algemeen.
Het gaat over het oordeel.
Ja. Dus dat is, Hij is niet de zoon des mensen voor de gemeente. Dat zul je nooit zien. De een wordt meegenomen en de ander achtergelaten. Ja? Dan vers 12b. En er werden boeken geopend. Ja, dat vind ik heel boeiend. Want boeken, dat wil zeggen, alles wat mensen gedaan hebben, dat wordt ze voorgehouden. De mens is een moreel wezen. Geen enkel mens kan zich verschuilen achter ik wist het niet. Want ieder mens heeft een geweten. Als je even naar Hebreeën 9 gaat. Er staat. Daarna gaan we koffie drinken hoor. Is dat goed?
Zeker.
Ja. Wat zeg je? Ja, Hebreeën 9. Een van de eerste teksten die ik uit mijn hoofd leerde toen ik tot bekering kwam, op de een of andere manier. Ik vond dat zo'n gave tijd, hè? Kwam ik tot bekering. En je ontdekte allemaal nieuwe dingen in de Bijbel. Je echt dacht, wat zat dat er ook in? Wauw.
Dat heb ik ook gehad. Dat heb je nog steeds, Dirk. Dat kan niet anders.
Ja, maar wel minder vaak. Er staat in Hebreeën 9, vers 27. En evenzeer als het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Zie je dat? Dus bijna dood kan niet. Bijna doodervaring. Je kan ook niet bijna geboren worden, toch? Of wel? Bijna zwanger zijn. Dat kan wel. Ja, ja. Maar ik, ja. Je bent dood of niet? Je sterft of je sterft niet? Dus elk mens, of we nou straks opgenomen worden en voor de rechterstoel staan, of dat we als mensen ongelovig voor de grote witte troon staan, ze gaan sterven, of tenminste, ze krijgen ieder altijd met oordeel te maken, behalve zij die opgenomen worden. Ja?
Worden beoordeeld.
Ja. Maar vergis je niet, alles wat ook in het leven van de gelovigen niet in overeenstemming is met Gods wil, dat zal worden weggenomen. En dat zal jij ook als gelovig voor de troon zeer betreuren, terwijl je ook heel erg verblijven over de lof die je ontvangt over de goede dingen. Een ander boek werd geopend, namelijk het boek van het leven. Dus, als, en dit vind ik heel typisch, want de boeken van de werken bewijzen dat die mensen niet in het boek van het leven staan. Want onze boeken worden niet geopend. Waarom niet? Omdat Christus alle zonden gedragen heeft. Er is geen boek te openen van ons straks. Van om je kijken, nee. We worden beoordeeld dat wat we als gelovigen gedaan hebben in het lichaam. En ik hoop dat de Heer Jezus dan tegen mij kan zeggen, tegen jullie, van joh, goed gedaan, trouw geweest. Mijn woord bewaard, mijn naam niet verloochend.
Weinigen.
Ja, ik heb een foutje.
Ja.
Heb je een foutje gemaakt?
Ja, bij die Matthäus 25 zat ik op te denken van, het klopt niet helemaal, dat moet 24 zijn.
Oh ja, die bovenste.
Ja,
klopt, ja. Tijd voor koffie, zou ik zeggen. Zullen we even pauzeren? Goed. Nou, ik heb onder vers 12b nog geschreven dat alles wat de ongelovigen hebben gedaan en gezegd in hun leven wordt door de Heer Jezus, hij is op de witte troon, geoordeeld. En ik heb daar een vijftal teksten onder gezet. En hij heeft hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat hij de mensenzoon is. Johannes 5, vers 27. De Heer Jezus is als mens op de oordeelstroon gezet door de Vader. Tweede, verheerlijk uw zoon, omdat uw zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees. Is het niet geweldig dat er een mens is die de mensen oordeelt. Niet een of andere God, zoals Allah, die in de hemel is en alles vanuit een afstand bekijkt en zegt, nou ja, maar de mens, Jezus Christus, heeft het leven wat wij leven geleefd.
Ja. Zo moeten we hem dus ook nog zien dan, dat hij dus daar is als zijnde mens die de mens beoordeelt.
Klopt.
Omdat hij misschien meer weet ook hoe hij dat moet doen, omdat hij zelf mens was.
Ja, en ze zullen zich natuurlijk allemaal verbazen, met grote verbazing, dat er een mens is die hen zal oordelen. Die tegelijk God is. Maar als mensenzoon is hij degene die oordeelt hier. Deze is Allerheer. Handelingen 10 vers 36. Hij heeft macht over alle vlees. Is dat niet heerlijk? En hij heeft ons bevolen het volk te prediken en te betuigen dat deze het is die door God is aangesteld als rechter van leven en doden. Handelingen 10 vers 42. En in 2 Petrus 2 vers 1 lees je nog dat de valse leraars die de meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen. Dus ook de valse leraars zijn gekocht door de Heer Jezus. Ze zijn niet verlost, maar wel gekocht. Alle mensen zijn door hem gekocht. En hoe zal dat dan straks zijn als al die mensen zullen beseffen? Net zo ook zo wat hier staat. Niemand zal ook iets in te brengen hebben tegen dat oordeel, want het is een soort stilzwijgend gebeuren. De doden ontvangen straf naar hun werk. Er is dus wel onderscheid in de poel van vuur, in oordeel. De groten ontvangen een zwaarder oordeel dan de kleinen. Het is niet zo dat iedereen wordt maar in de poel van vuur gegooid en wist het. Nee, er is verschil in oordeel. Ik heb hier een Bijbelstudie, meneer.
Ja.
Te laat. Oké. Okay. Ieder ongelovige eindigt weliswaar in de poel van het vuur, maar er is verschil. En dan zie je ook in Lucas 12, onder de slaaf nu die de wil van zijn Heer heeft gekend en zich niet bereid en niet naar zijn wil gedaan heeft, zal met vele slagen worden geslagen. Maar wie die niet gekend en dingen gedaan heeft die slagen waard zijn, zal met weinige worden geslagen. Ieder die nu veel gegeven is, van hem zal veel worden geëist. En wie veel is toevertrouwd, van hem zal men des te meer vragen. Dus wij, die nu alle geheimenissen van God kennen, hoop ik, al zijn verborgenheden, al de rijkdom van het evangelie een beetje kunnen pakken. En wij hebben een grote verantwoordelijkheid. Want Satan wil één ding, jij mag zo wat zeggen, dat wij met onze levens de leer die wij belijden verloochenen. Want dan heeft hij namelijk winst. Als het getuigenis van de levens van de gelovigen de leer of de persoon van de Heer Jezus in discrediet brengen, is dat brengt of brengen?
Brengen.
Ik had even terugluisteren, ik ben de zin alweer kwijt. Maar dan heeft hij dus een voordeel, want dan zal de eer van de Heer worden aangetast. Ja, die mannen van het zeggen.
Kun je dit dan verhaal gelijk leggen aan die van Matteüs 25?
Ja.
Van die talenten?
Alles op.
Ja.
We moeten altijd een groot verschil leren zien tussen de verantwoordelijkheid van mensen en Gods soevereiniteit. Zei ik net ook aan het begin al een keer, voordat we dit opnamen. De mens is verantwoordelijk om in hem te blijven. Maar tegelijkertijd zijn er gelovigen die dat wel doen, door zijn genade daartoe in staat gesteld. Dat zijn hele moeilijke dingen, maar allebei is waar. Je moet nooit het een tegen het andere wegstrepen. Nou, dan wordt er een boek geopend van het leven. Lieve mensen, jullie staan in het boek van het leven. Is dat niet geweldig? Dat jouw naam daar staat, betekent gewoon dat je eeuwig in de hand van God de Vader bent. Hoe zeg je dat? Bewaard. Je bent daar veilig. Je naam staat daar gewoon. En het kan ook niet worden uitgewist. Want hij, de Heer Jezus, heeft daar persoonlijk voor gezorgd.
Wanneer kom je in dat boek van het leven? Want ik heb wel eens gehoord dat je net gezegd dat in eerste instantie iedereen in het boek van het leven staat. En alleen op een gegeven moment dan
nee,
dan
is absoluut niet waar.
Maar het is dus echt wanneer je tot geloof komt dat je in het boek van het leven komt?
Sterker nog, klopt. Maar dat boek is bij God al bekend.
Van voor de grondlegging der wereld.
Ja. Kom je weer met het dilemma van, ja, hoe zit het dan precies? Ja, laat dat maar even God zitten. Is. Maar God weet wie de zijnen zijn. En die uit de waarheid zijn. En die dus in het boek staan. Dat wil niet zeggen dat wij geen verantwoordelijkheid hebben. Hij wil dat alle mensen behouden worden. Maar dat moet je ook laten staan. Probeer dat nou niet tegen elkaar weg te strepen. Maar wij zijn daar in het boek gekomen omdat we in de Heer Jezus geloven. Abraham staat ook in het boek. Omdat hij Gods woord gelooft. Job staat in het boek. De koningin van Sheba waarschijnlijk ook. Die Salomo's heerlijkheid zag en daardoor geloof in God kreeg. Iedereen die God in God gelooft, al is het maar met een heel klein beetje licht, staat in het boek. Maar als je niet in het boek staat, dan worden de boeken van jouw werken geopend. Ja. Hans, is die zwaar?
Heel zwaar.
Zware pen, hè? Vers 13. En dan staat er de zegen af de doden die in haar waren. Dat betekent dat eigenlijk de doden zijn nergens. Uit de 8e eeuw. Die zijn allemaal verdwenen. Maar de zee gaf haar doden. Wil zeggen van nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen gestorven in de zee. En die zijn vergaan. De Titanic. Afgelopen maand nog 5 mensen. Die gingen er even, of 6.
Toegevoegd.
Die gingen even in een soort onderzeetje. En toen was het ploep. Pats. Ook weer weg. Maar de zee gaf. Dus alle doden worden weer levend. Alle graven zullen opengaan. En dan is een merkwaardig stukje komt er dan. De dood en de Hades gaven de doden. De dood is de toestand van de ongelovigen. En de Hades is de plaats. Als je nu doodgaat. Stel ik ga nu naar huis en ik kom te overlijden, dan ga ik met mijn geest naar de Heer Jezus. Maar een ongelovige slaat zijn ogen op in de Hades, in het dodenrijk. Gisteren was er een mevrouw, die werd door een boom geraakt. 51. Had geen seconde gedacht die dag dat ze opstond van vandaag de laatste dag. Toch, maar was ze of in de Hades, of in het paradijs, dat weten wij niet. Maar zo ernstig is het. En ze werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. Dat is de tweede keer dat in vers 12 staat naar hun werken. En hier staat weer, ieder naar zijn werken. Ja? Dat betekent dus dat de mate van oordeel wordt bepaald naar de werken die iemand gedaan heeft. Grote zondaars, kleine zondaars.
Ook een humanist.
Ja, ook een moralist. Ook een boeddhist die zogenaamd heel goed is voor iedereen. De daden komen voort uit een hart dat in duisternis leeft. Het heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Jonge kinderen en baby's zijn hier niet bij. Zij hebben nog niet de verantwoordelijkheid gehad om werken te doen uit ongehoorzaamheid aan God. Ze staan niet voor de grote witte troon. De schrift zegt niet iets over de opname van kinderen of baby's. Maar we mogen aannemen en geloven dat God rechtvaardig is. En zelfs de jonge kindjes en de ongeboren baby's allemaal bij zich heeft. En ze zullen niet in de poel van vuur komen. Nee.
Kleine grootheid. Kleine grootheid. Hij zal mee te maken.
Ja. Vers 14 is een heel merkwaardig zinnetje. De dood en de Hades werden geworpen in de poel van vuur. En dan staat er, is de tweede dood. Hij zal de dood voor altijd verslinden. Jesaja 25 vers 8. De Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen. En de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heer heeft gesproken. De dood is een macht. Het wordt hier voorgesteld als een persoon. De Hades ook, als een persoon. Persoonlijke macht. We zien zelfs in de ongelovige lectuur en literatuur, zien we de dood als een man met een zeis. Hè?
Ja.
Dus de dood is een macht. Persoonlijk bijna hier. En de Hades, de plaats waar de doden zijn, worden dan voor eeuwig in de poel van vuur. Dat is heel vreemd, want het lijkt wel alsof dat ook personen zijn die oordeel verdienen. De poel van vuur is in feite de plaats van oordeel. Dus misschien zit er wel meer achter dan wij denken of weten. Ja, als je in de tweede dood terechtkomt, dan kom je er nooit meer uit.
Nee.
Hè?
Nee, dat is dan niet.
Nee.
Dat is verschrikkelijk.
Na het eeuwige leven dat de gelovigen ontvangen, is er geen dood meer. Maar zo is het na de tweede dood die de ongelovigen zullen ontvangen, geen leven meer. Ja, dat gaat ons voorstellingsvermogen verder te boven om daar iets over te zeggen. Maar dit hoofdstuk is ernstig. Ik moet altijd aan deze teksten denken. Als iemand weer overlijdt. Hè, of als iemand een ongeluk krijgt. Zoals afgelopen week twee jonge motorcoureurs in Nederland. Een van 18 en een van 30. Een wielrenner van 26. Die allemaal roekeloze sporten beoefenen. En dan zeggen de nabestaanden jij bent niet een wielrenner die met 90 een berg afgaat, toch? Langs een helling, of wel?
100, toch?
90 niet, toch? André. Oké. Maar dan zegt de familie, maar dat was een pas. Je had niet anders gewild. Maar je bent gewoon je leven kwijt. Dat is zo tragisch, toch? En dan kom je misschien naar de tweede dood. Daar ben je wel bijzonder 80.
Ja, we zijn op schaap
gewoond. Ja, vreselijk. 60 man, hè? Ant, wat voor jou wielrennen? Ja, toch ook, hè? Ik ging je met 50 naar beneden voor wel één. Vers 15. En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, dat komt Openbaring 3 vers 5 voor, Openbaring 13 vers 8 en Openbaring 7. Is er nou weer een kind?
Dus 5 was toch heel erg ambitieus.
Ja.
Je kon het weten.
Ja. Ik denk, jij hebt ze vast wel geïnstrueerd. Zodra jullie Jan begint te praten, dan blijven jullie binnen.
En nog daar lopen hangen.
Nee, 3 keer dat er over het boek van het leven wordt gesproken. Eerder, Openbaring 3 vers 5, 13 vers 8 en 17 vers 8. Het is vanaf de grondlegging van de wereld geschreven. Dus niet van voor de grondlegging van de wereld. Een gelovige in de Heer Jezus is van voor de grondlegging van de wereld uitverkoren in Christus. Zodra de schepping voltooid was, was dat boek van het leven. En stonden wij erin. Ja? Onze boze werken zijn vergeven en verzoend door het werk van de Heer Jezus aan het kruis en ons geloof in zijn bloed. Er zijn dus geen boeken meer met de werken van de gelovigen, want deze zijn weggenomen. Ja? En ze worden dus alle ongelovigen, dat zijn er miljarden.
Vreselijk.
Heb je je huis al onder controle?
Ja, vertel hè.
Chips? Angela wil chips. Mag dat? Al die miljarden zullen allemaal in de poel van vuur geworpen worden. En in de eeuwigheid zal de poel van de vuur er dus zijn. is toch bizar, dat kun je je toch niet voorstellen?
Vreselijk. Maar zullen dat overigens niet zien, hoor.
Ik wil niet zeggen, want dat kan niet.
Nee. Maar dat brengt ons in deze wat kortere versie vanavond. Want we zetten nu op 40 minuutjes. Bij het einde van deze Bijbelstudie, maar ook aan het einde van dit seizoen. En ik wil jullie... Nee, jullie bedanken mij voor dit, maar ik wil jullie ook echt bedanken voor jullie aanwezigheid. Want zonder jullie kan ik geen studies geven natuurlijk. Dus
we dachten, we doen het voor jou.
Hallo, goedenavond. Dus bij deze, seizoen ten einde.